Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 74, het zevende en het tweede vers, willen we gaan zingen. 74, vers 7. Uw heiligdom is door het vuur verteerd. En ook het tweede vers, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Wij deze avond belijdenis van het geloof met de woorden van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 116 en 117. Daarna zingen we van Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Daarna wordt u gelezen uit Handelingen 9, uit Daniël 9, vers 1 tot en met 19. Schriftlezing voor vanavond is dus Daniël 9, 1 tot en met 19. Maar eerst vraag en antwoord 116 en 117 van de catechismus en Psalm 96, 69, vers 14.
Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God ons vordert. En dat God zijn genade aan de Heilige Geest alleen aan degene geven wil, die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij voor ons het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Gelezen Daniël 9 vanaf het eerste vers. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeën. In het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God den Heren, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heren mijn God, en deed belijdenis en zeide, Och Heren, Gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt om hun overtreding, waarmee zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijn er knechten de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamde. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen en wij smeekten het aangezicht des Heren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, Gij die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt, gelijk hij is te deze dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen, en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open, en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking op deze middagavond is uit het u voorgelezen hoofdstuk Daniël 9, vers 2 tot en met 4a en vers 18 en 19. En we lezen daar Gods woord en de tekst voor deze avond In het eerste jaar zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, en dan het 18e en 19e vers, neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet om uw zelfswil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onverdiende, maar onmisbare zegen. Heere, als u ons op deze middagavond in uw huis samenbrengt, wilt u ons dan in het gebed brengen op de plaats waar Daniël was. U hebt hem verootmoedigd. U hebt hem klein gemaakt voor u. En toen is Daniël vanuit de nood gaan bidden en vanuit de diepte gaan roepen tot u, in de belijdenis dat hij en zijn volk gezondigd hadden, dat bij hen geen reden was om verhoord te worden, maar hij mocht zijn gebeden werpen op uw barmhartigheden die groot zijn en die vele zijn. En we bidden of u ons dat vanavond wil geven, Heere. Leert u ons bidden. U kent onze omstandigheden, ook de zorgen waarmee we onze plaats in de kerk hebben ingenomen of meeluisteren. Heere, wil u alles geven wat nodig is voor het tijdelijke leven. In de zorgen over de gezondheid en over de eenzaamheid en over wat ons niet kan bezighouden, Heere, gedenkt u. Wilt u bijzonder denken aan het gewas en aan de arbeid, waarvoor wij deze middag ook bijzonder beleggen. Heere, wij zijn in alles zo afhankelijk van u. U hebt het in het afgelopen jaar ook zo duidelijk laten merken door de langdurige droogte. En misschien dat we er nog niet eens bij stil hebben gestaan, maar geef ons toch te beseffen dat als u uw hand inhoudt, er ook voor mensen in het rijke en welvarende Nederland geen eten en geen drinken is. En dat wanneer u uw hand inhoudt, wij geen gezondheid en krachten hebben om ons werk te doen. En we bidden, Heere, of u toch voor ons wil zorgen als het gaat om deze dingen. U bent ook een God voor de tijd. En u hebt dat zo duidelijk willen betonen toen u de stem van Ismaël in de woestijn hebt gehoord. Heere, wil u ook voor ons zorgen. En u kent al onze tijdelijke noden en behoeften. Maar we bidden u, Heere, ook voor onze geestelijke belangen. En mogen we die deze avond bijzonder aan u voorleggen. Heere, dat wij toch ook als land en volk mogen terugkeren tot uw wet en tot uw getuigenis. Want ook als land en volk hebben wij zo gezondigd tegen u. En maken wij de schuld nog dagelijks meer. En uw woord leert het ons ook dat wij niet apart staan van onze omgeving als het gaat om de zonden die bedreven worden. En wilt u geven dat wij ons dan ook niet farisees zullen stellen boven anderen onder ons volk, maar dat wij mogen buigen in de schuld voor u en dat wij het zullen belijden met ons hart, wij hebben gezondigd. Wilt u nog een keer ten goede geven, Heer? Mogen we bidden of uw woord ingang mag vinden onder de brede lagen van onze bevolking. Of uw woord weer bekend mag worden. Of uw woord gepredikt mag worden en kracht mag doen. We bidden u, Heer, daar waar wij zo vaak het tegenovergestelde zien en er getuigen van zijn dat mensen de kerk en uw dienst verlaten, dat kerkgebouwen ook in Rotterdam moeten sluiten. We vragen van u of u krachtig wil werken met uw geest en of u mensen tot waarachtige bekering en tot echt geloof wilt brengen. Geef ons toch niet over aan onszelf als land en volk. En geeft u ons even min over aan een godsdienst die niet naar uw woord en naar uw getuigenis is. Heere, wilt u onze overheid gedenken? We dragen allen die ons land besturen en regeren aan u op. Geeft u ze wijsheid en geeft u ze kracht en geeft u dat ze zich naar uw woord mogen gedragen en hun beleid mogen inrichten naar uw wet en naar uw getuigenis. En geeft u bijzonder hen die uw woord ook laten klinken in de vergaderzalen daarvoor de vrijmoedigheid en de wijsheid. Heren, we bidden u zo, ook voor kerkelijk Nederland. U kent alle verdeeldheid, alle moeite, alle puinhopen die er ook zijn. En ze worden alleen al zichtbaar in de verdeeldheid. En er zijn zoveel zorgen die we met ons meedragen. En zo vaak zouden we ons kunnen overgeven aan de gedachte dat alles toch minder wordt en toch een keer een einde neemt. Maar bewaar ons voor doemdenken. Dat deed Daniel ook niet. Hij boog zijn knieën toen hij zich de puinhopen van Jeruzalem realiseerde. En hij legde er het woord van u naast. En geef u dat we dat mogen doen, heel persoonlijk. Dat wij mogen bidden of u datgene wat wij alleen maar verwoesten kunnen en te gronde kunnen richten. En waar ook onze schuld ligt, of u het genadig zou willen oprichten. Of u de kerken in Nederland wilt bouwen. Of u daartoe alles nog wil zegenen, Heere. Of u uw dienaren daarvoor getrouwmakende genade wil geven. En of u hen wil geven dat ze naar uw woord wachters mogen zijn op Sion's muren. Om in alle getrouwheid te waarschuwen. Om te prediken. Om aan te houden, tijdig en ontijdig. Heere, zegent u het werk van de ambtsdragers, de ouderlingen en de diakenen. Geef ook in onze gemeente wat nodig is aan onze broeders. Sterk en helpt u hen. Geeft u ze onderwijs bij u vandaan en wilt u ze vergezellen in alles wat ze ambtelijk te doen hebben. Heere, wij bidden voor de opleiding van onze kerken. We dragen allen die daar doseren en studeren aan u op. Mogen we bijzonder ook aan u opdragen onze broeder Droger, die zich voorbereidt op de dienst des woords. Geeft u hem wat hij nodig heeft in zijn studie bij het proponeren. Wilt u hem nabij zijn en alles geven wat nodig is. Gedenk hem, maar ook zijn vrouw en de kinderen. Ook in de zorgen, Heren, die er zijn over de gezondheid van de moeder van Maartje. Mogen we ook haar aan u opdragen als ze toch ernstig ziek is. Wil u ook voor haar zorgen en wil u hen die om haar heen staan ook sterken en helpen. Heere, wij bidden of u aan alle kerken in Nederland denken wil. Wilt u de verdeeldheid, kon het zijn, nog wegnemen? En wilt u, Heere, geven dat wij uw eer mogen zoeken? En dat wij ook mogen zijn bewogen met de zaligheid van zondaren. En Heere, dan bidden wij ook vanavond om een zegen over uw woord. Want we hopen verder te gaan luisteren naar de profetie van Daniël. Wil u geven dat het woord van vanavond beslag mag leggen op harten. Dat het kracht zou mogen doen. En als we horen van puinhopen, dan kent u degene onder ons die die puinhopen ook voor ogen zien. Dat kan op allerlei wijzen. Dat kan geestelijk gesproken in ons persoonlijke leven. Als u ons door uw geest gaat laten zien dat wij ons leven door de zonde hebben verwoest. En dat er van onze kant slechts puinhopen van schuld en van zonde zijn. Heere, dat kan wanneer wij geconfronteerd worden met moeite en zorg in ons gezin of in ons huwelijk. En we daar de puinhopen zien. Dat kan wanneer we op een andere wijze die puinhopen ontwaren. Maar waar het ook is en hoe het ook is, geeft u ons dat wij mogen neerknielen naast Daniël. En dat zijn gebed weerklank vinden mag in onze harten. En als dat niet zo is, Heere, wilt u onze harten dan toch vernieuwen? Wilt u ze besnijden, zoals uw woord het zegt? Wilt u ze openen? Wilt u ze zacht maken en vermurwen? Heere, zo denken wij aan alles wat wij nodig hebben en we leggen het aan u voor. U kent, Heere, de kruisdragers. U kent degene die ook op biddag 2019 niet weten hoe het verder moet. Wil u zich over hen bijzonder ontfermen. En doe ons vanavond, wie we ook zijn, buigen voor u. Heere, geef wat nodig is bij het luisteren. Zou u alles willen wegnemen wat hinderen kan? En geeft u ook wat nodig is bij het spreken. Laat datgene wat overdacht is helder voor de aandacht komen. En geeft u dat er gesproken mag worden naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Wil u bewaren voor alles wat van ons is. Ook op de kansel. En wil u geven dat uw woord en uw woord alleen gepredikt mag worden. En dat het zo mag zijn zoals een van de oude belijdenissen uit de tijd van de reformatie het zegt. Dat de prediking van het woord Gods is. Heere, wil het geven vanavond en wilt u door dat woord Gods ook wonderen doen. Wil u het krachtig toepassen aan zondaarsharten. We vragen het alles van u, uit genade om Christus willen. Amen. Psalm 106, het 4e, 24e en 25e vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En ook vers 24, nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan. En vers 25, wil ons nog overal verspreid genadig weer bijeen vergaderen, zo worden uw naam en roem verbreid. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in één rondgang die van harte wordt aanbevolen. Psalm 106, 4, 24 en 25. Psalm 119, het 25e vers willen we zingen na de prediking. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Het 25e vers van Psalm 119. Geliefde gemeente, vanmiddag zijn wij in gedachten geweest in het bidvertrek van Daniël. En dat bidvertrek waar hij dagelijks driemaal een plaats zocht, al was het dat er een wet was die zei dat wie iemand van de mensen of van de goden zou aanroepen, behalve de koning, dat zo iemand in de leeuwenkuil geworpen zou worden. Op die plaats waar Daniël dan toch zijn gebed voor de Heere neerwerpt en zijn hart voor de Heere uitstort en belijdenis doet. Ja, die plaats die werd gekenmerkt door open vensters. En we hebben vanmiddag gehoord wat de letterlijke betekenis daarvan was. Daniël had vensters in de muur van zijn opperkamer. Een soort openingen waar de wind doorheen kon waaien en waar ook een traliewerk in aangebracht was. Maar hij had dat traliewerk aan de westkant, van waaruit hij dus op Jeruzalem keek, symbolisch gezegd. Hij had de tralies aan de westkant laten weghalen. Natuurlijk kon Daniël niet letterlijk de stad Jeruzalem zien liggen, dat was veel te ver weg. Maar Daniël wist die stad daar. En hij wist dat daar de tempel had gestaan. Dat was het laatste wat hij misschien wel gezien had toen hij uit Jeruzalem was weggevoerd op 14, 15-jarige leeftijd. Maar nu, en dat moeten we ook niet vergeten, nu zijn daar alleen nog de puinhopen. En dat heeft Daniël ook geweten. De puinhopen van Jeruzalem. En dat vormt stof voor zijn smeekgebed, waar we deze avond bij willen stilstaan. Daniëls smeekgebed. Drie gedachten. Allereerst, dat is een gebed bij de schriften. Vers 2. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren 70 jaar was. Een gebed bij de schriften. In de tweede plaats een gebed uit de diepte. Dat is vers 3 en 4a. Daniël gaat bidden, maar er staan wel bepaalde woorden in vers 3. Met een gebed en met smekingen, met vasten en zak en as. En, zegt Daniël in vers 4, ik deed belijdenis. Een gebed uit de diepte. En in de derde plaats een gebed om genade. Dat is vers 18 en vers 19. Waar Daniël zegt dat hij zijn gebeden, zijn smekingen niet neerwerpt voor Gods aangezicht op grond van zijn gerechtigheden, maar op grond van Gods barmhartigheden. Een gebed om genade. Dus drie gedachten, een gebed bij de schriften, een gebed uit de diepte en een gebed om genade. Wanneer speelt de geschiedenis van Daniël 9 zich af? Dat lezen we aan het begin van het hoofdstuk in het eerste jaar van Darius, zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën in het eerste jaar van zijn regering. En we hebben vanmiddag gehoord dat Daniël vermoedelijk een man is geweest van 4, 85 jaar op dat moment. Het is dus precies dezelfde tijd als waarin de geschiedenis van Daniël 6, de geschiedenis van de leeuwenkuil, zich afspeelt. Daniël is oud en toch nog sterk en toch nog krachtig. Hij vervult in het Rijk van Babel een belangrijke, een hoge functie. Hij is een van de drie vorsten onder koning Darius. En misschien op dit moment al wel gepromoveerd tot de tweede man onder die koning. Druk bezet man dus. Man met grote verantwoordelijkheden. En waar vinden we hem dan aan het begin van ons hoofdstuk? We vinden hem bij de boeken. Zo staat het in vers 2. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken. Wat zijn dat voor boeken geweest? Dat zijn de boeken van Gods woord geweest. Bijbelboeken. Daniël had natuurlijk niet zo'n Bijbel als wij die hebben. Daniël had een Bijbel waar in ieder geval de profetieën van Jeremia en de eerste 5 Bijbelboeken, de boeken van Mozes, terug te vinden zijn geweest. En wellicht nog andere boeken, maar dit is zeker. Dat blijkt ook uit de woorden van Daniël zelf. Daniël buigt zich over de schrift. Hij verdiept zich in het woord van God. Hij leest in dat woord van God. Daniël had het dus druk, maar niet te druk om de Bijbel te lezen. Daniël had grote verantwoordelijkheid, maar niet te veel verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan de schrift. Daniël stond rechtstreeks in contact met de God des hemels, want de Heere heeft zich door rechtstreekse openbaringen aan Daniël bekendgemaakt en verschijningen van engelen vielen hem ten deel. Maar dat heeft Daniël er toch niet van weerhouden om het woord van God te lezen. En de vraag, gemeente, naar ons toe vanavond is: lezen wij in de boeken? Wanneer hebben wij voor het laatst in de boeken gelezen? Ja, natuurlijk, dat hebben we vanavond met z'n allen gedaan bij de schriftlezing. Maar wanneer hebben wij het persoonlijk gedaan? Wanneer hebben wij het in de opperzaal gedaan, zoals Daniël dat deed? Wanneer hebben wij het ook zo gedaan dat dat woord van God en de lezing van het woord van God ons bracht tot het gebed? Want dat is wat u ziet in Daniël 9. Het lezen van het woord van God brengt Daniël op de knieën. In het eerste jaar zijn regering merkte ik Daniël in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heeren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. Daniël heeft dus de boekrol van Jeremia ter hand genomen en hij heeft in de profetieën van Jeremia gelezen hoe de Heere had gezegd dat hij de stad Jeruzalem vanwege de zonde van het volk zou verwoesten en dat hij het volk zou verdrijven in de ballingschap. En dat als het volk dan in ballingschap zou verkeren, dat de Heere na 70 jaren het volk weer uit de ballingschap zou terugbrengen. Dat had de Heere beloofd, dat kunt u ook lezen in de profetieën van Jeremia. En wat vooral belangrijk is dat de Heere daar ook bij gezegd had dat het volk vanuit de nood weer tot hem zou gaan roepen en zou gaan bidden. En dat de Heere dan, wanneer het volk zich tot hem zou bekeren en wanneer het volk hem zou zoeken door het gebed, dat de Heere het volk dan zou terugbrengen. Nou, dat heeft Daniël in de boeken gelezen. En hij legt er, om zo te zeggen, de jaarkalenders naast en hij ontdekt, het is het 70ste jaar. Hij ontdekt, het jaar is aangebroken dat de Heere het volk weer zal terugbrengen uit de ballingschap terug naar het beloofde land. En dan is het heel belangrijk om op te merken deze avond waar dat Daniël bracht. Want dat brengt Daniël in het gebed. We lezen aan het begin van vers 3. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken. Daniël komt op de knieën met wat God beloofd had in zijn woord. En daar ligt een belangrijke lijn in naar ons toe deze avond. Want waar ontlenen wij eigenlijk de stof van onze gebeden aan als wij bidden? Waar ontlenen wij eigenlijk de stof van onze gebeden aan? Ik bedoel daarmee wat wij bidden. Waar halen we dat eigenlijk vandaan? Kijk, soms is het zo dat wij dat halen uit onze omstandigheden. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk op het werk of thuis of op school. En dan buigen wij onze knieën en dan vouwen we onze handen en dan vragen we aan de Heere: Heere, wil u helpen? Want zoals het nu gaat, kan het niet en ik weet niet hoe het verder moet. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. De Heere zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Maar wat Daniël 9 ons leert, is dat Daniël de stof van zijn gebeden niet alleen ontleende aan de puinhopen die hij in Jeruzalem wist en die hij geestelijk gesproken voor zijn ogen zag. Want de stad Jeruzalem was in puin en de muren lagen in puin en de tempel lag in puin. Maar Daniël ontleent zijn stof voor zijn gebed niet alleen aan die omstandigheden en niet alleen aan de puinhopen, maar hij ontleent de stof voor zijn gebed ook aan het woord van God. En als u vanavond zou moeten zeggen of jij zegt, ik weet eigenlijk niet wat ik bidden moet en wat ik vragen moet, dan ligt bijbels gezien één van de antwoorden op die opmerking hierin. Leest u het woord wel? En geeft het woord van God, geeft de Bijbel je geen stof tot bidden? Als wij bijvoorbeeld lezen over de zaligheid die weggelegd is voor degene die de Heere vrezen. En als je juist naar aanleiding daarvan het gebed kent in je leven, Heere, mag ik dat ontvangen? Als we lezen over het leven van de Bijbelheiligen dat soms zo gekenmerkt werd door gehoorzaamheid en als dat ons beschamen kan, dat we ons dan bij dat woord van de Heere zullen verootmoedigen. Als we lezen hoe de Heere in zijn woord de zonde aanwijst en al lezend is het alsof de vinger van Nathan ons aanwijst en zegt, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Dat we dan ons voor de Heere zullen neerbuigen en onze schuld voor de Heere zullen belijden bij het geopende woord van God. Ontlenen wij de stof voor ons gebed ook aan het woord van God. En als de Heere belooft in zijn woord en allerlei wonderlijke beloften in dat woord te vinden zijn. Kijk, als Daniël nou de boeken niet gelezen had. Als hij nu de profetie van Jeremia dichtgelaten had en hij had dat niet gelezen, dan was hij de menselijk gesproken ook niet achtergekomen dat de Heer had gezegd 70 jaar en dan breng ik ze terug. Dan had Daniël, als ik het maar heel menselijk zeggen mag, die rijke belofte uit Gods woord gemist. Maar Daniël leest in de schriften, merkt op in de boeken en dan komen de dingen voor zijn aandacht. Als het goed is, gemeente, dan is het zo dat het lezen van de Bijbel onze gebeden voedt en ons brengt tot het gebed. Ja, zegt iemand, maar ik houd helemaal niet van lezen. Dat zou best kunnen, dat je niet van lezen houdt en je mag ook heel veel boeken laten staan, maar dit boek niet. Want dit is geen boek zoals alle andere boeken. Dit is het woord van God. En als je moeite hebt met lezen, moeite om je gedachten daarbij te houden, moeite om je echt te richten op de inhoud van het woord van God, laat het toch ook bij de schriften je gebed zijn. Heere, geeft u mij aandacht en geeft u dat woord mijn hart zal treffen. Want de Heere kan zijn woord gebruiken. Ook dat woord dat je misschien met moeite leest. En als de Heere het woord gebruikt om je hart te treffen, dan kan het nog steeds zo zijn dat je iemand bent die niet zo heel veel leest in andere boeken. Dan kan het nog steeds zo zijn dat u een doener bent en iemand die veel liever bezig is dan dat hij leest. Maar dan zal er toch ook iets veranderen, want dan zal dat woord toch gaan trekken aan u. En dan zal dat woord toch aantrekkingskracht krijgen. En dan zul je in dat woord toch willen lezen. En dan zal je naar dat woord toch willen luisteren, omdat het woord is waardoor God spreekt. Een levend woord waardoor de Heere spreekt. Daniël merkt in de boeken. Zijn gebed is dus allereerst een gebed bij de schriften. In de tweede plaats, het is een gebed uit de diepte. Vers 3 en vers 4a. Ja, want we zeiden al tegen elkaar, als Daniël die belofte leest, dat de Heere zegt, ik zal het volk dat ik in ballingschap heb gebracht, niet altijd in ballingschap houden. Ik breng ze terug na 70 jaar. Ik zal ze tot gebed brengen, ze zullen bidden. En als ze bidden en als ze mij aanroepen, dan zal ik ze laten teruggaan naar het land van de belofte. Als Daniël dat leest, wat doet hij dan? Laat hij zich dan, om zo te zeggen, zo vallen op die belofte en zegt hij, nou daar staat het. Dan zal de Heer het wel gaan doen. Dan komt het allemaal wel goed. Roept hij dat misschien ook tegen de mensen uit zijn omgeving? Zegt hij dat? God heeft het beloofd hoor, dus geen zorgen meer, het komt allemaal wel goed. Gemeente, dat is een omgang met de belofte van God die u in het woord van de Bijbel nooit terugvindt. Althans niet bij de gelovigen. U vindt het misschien wel terug onder het volk van Israël, maar dan bestraft de Heer het ook. Gods beloften zijn er niet voor bedoeld om daarbij te gaan redeneren. Om daar op een zorgeloze manier op te gaan rusten en te zeggen, de Heer heeft beloofd, dus het komt allemaal wel goed. Dat was juist de houding die door profeten als Jeremia en Ezechiël bestraft wordt in de Bijbel. Dat is een dwaze houding. Ook al als u er even over nadenkt dat we dat in het gewone leven ook helemaal niet doen. Ik hoorde pas nog een collega-predikant zeggen, en hij zei het een beetje wonderlijk, maar hij zei, er zijn heel wat mensen die rijden op een beloofde fiets rond. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar hij verwees even naar dat voorbeeld van een kind dat bijna jarig is en dat een fiets zou krijgen en dat is door vader of door moeder beloofd. Maar als vader of moeder dat beloofd heeft, dan heb je die fiets nog niet. Een kind kan daar nog niet op rondrijden, om het zo te zeggen. Zo'n kind ziet daar naar uit, verlangt daarnaar, vraagt daarom, hoopt daarop. En als de vervulling van de belofte, om het zomaar te zeggen, uitblijft, dan zal zo'n kind vader of moeder daar natuurlijk aan herinneren. En het zeggen, vader of moeder, u had het toch beloofd. Maar hoeveel mensen rijden er, gemeente geestelijk gesproken, op een beloofde fiets die helemaal niet hun bezit is? Wat Daniël hier doet is niet gaan rusten op de belofte zonder meer, maar worstelen om de vervulling van de belofte. En dan is het eerste wat hij doet, kijkt u maar in vers 4. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis. Hetzelfde woord als wat we vanmiddag ook zijn tegengekomen. Toen hebben we erop gelet wat Daniël in die opperzaal, die kamer op het platte dak van zijn huis deed. En daar deed hij 3 dingen. Hij bad, hij smeekte en hij deed belijdenis. En hier leest u precies diezelfde uitdrukking. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis. Hoe doet Daniël die belijdenis? Op een opvallende manier. Wat we hebben gelezen aan het slot van vers 3. Met gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Dus Daniël heeft een zak aangetrokken als kleed. En heeft as op zijn hoofd gestrooid. En het lijkt wel alsof hij in de rouw is. Nou, Daniël. Nou heb je net gelezen in Gods woord over Gods genadige belofte. En nu ga je je kleden in een zak en nu strooi je as op je hoofd. Daniël, dat is toch niet nodig? Jawel, dat was voor Daniël toch wel nodig. Want Daniël beseft dat hij voor God alleen maar kan naderen als een smekeling. In de rouw. In de onwaardigheid. En dat zijn gebed ook allereerst, hoe staat het er in vers 4, belijdenis moet zijn. Zijn gebed is echt een gebed uit de diepte. En uw gebed, gemeente. En mijn gebed. Is dat een gebed uit de diepte? Is dat een belijdenis? Wat is dat eigenlijk, belijdenis? Dat is iets wat wij, als het goed is, allemaal moeten leren in ons leven. Of wat we geleerd hebben, en dan moeten we het eigenlijk telkens opnieuw leren. Wat is dat eigenlijk? Belijdenis doen. Zoals het hier dan bedoeld wordt. U begrijpt, dat is iets anders dan belijdenis doen voor in de kerk. Maar belijdenis doen zoals Daniël het hier zegt. Ik deed belijdenis. Dat kunnen wij zo afleiden uit vers 4 tot en met vers 19, want daar doet Daniël belijdenis. En wat ligt daar dan in opgesloten? Ik vat maar een paar dingen voor u samen. En misschien moet u dit gedeelte ook voor uzelf zo in deze week van de biddag nog eens doorlezen en overdenken. Met die vraag erbij. Wat is eigenlijk bijbels gezien belijden en belijdenis doen? Als ik me niet vergis zien we 3 dingen. Het eerste, dat ziet u in vers 5 en vers 6. Waar Daniël zegt, wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd. Dat betekent, we zijn in opstand gekomen met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten. Wat Daniël daar doet, dat is, hij gaat voor Gods aangezicht uitspreken dat hij gezondigd heeft. Hij gaat dat voor God belijden, uitspreken. En hij sluit zichzelf in bij het volk waarvoor en waarmee hij belijdenis doet. U weet misschien wel, Daniël was een man van wie we in de Bijbel eigenlijk geen zonde lezen. Betekent natuurlijk niet dat hij helemaal geen zonde had. Maar we lezen geen zonde. In zijn omgeving konden zijn collega's ook geen vuile vinger op Daniël leggen. Hij was van niets te beschuldigen. Maar als Daniël voor God staat, dan zegt hij: wij hebben gezondigd. Dan sluit hij zichzelf erbij in. Dat is belijden allereerst. En dan is het kenmerkend voor de Bijbelse belijdenis, en ik geloof dat ik dat wel eens vaker vanuit een ander gedeelte heb aangewezen, dat iemand die zijn zonde belijdt, ja, Psalm 51, daar ziet u hetzelfde bij David, maar dat iemand die zijn zonde belijdt ook niet zomaar klaar is. Dat hij niet even zegt aan het einde van de dag: en Heer, ik heb gezondigd tegen u, wil u het vergeven? Dat kom ik zo in de Bijbel niet tegen. Daar lees ik dat de bidder en de dichter zoekt naar woorden om iets onder woorden te brengen van wat hij God misdaan heeft. Dat is het eerste in het belijden. En dat heeft Daniël, dat voelt u wel aan, niet maar op een koude manier gedaan. Maar dat heeft hij gedaan met zijn hart. Dat heeft hij gedaan met wat we Bijbels noemen een verbroken hart. Tweede wat bij dat belijden terug te vinden is hier, dat is wat we lezen in vers 7 en vers 8. Daar staat: maar bij ons is de beschaamdheid der aangezichten gelijk het is ten deze dagen. En vers 8 nog een keer: o Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, omdat we tegen u gezondigd hebben. Daniël schaamt zich voor de Heere. Dat is wel echt een teken dat hij een besef had dat hij tegenover God stond. Hij schaamt zich voor wat hij gedaan heeft. Dat is ook iets wat bij het Bijbelse belijden hoort. Wij kunnen ons soms schamen voor de mensen. Dat is heel vaak ook goed, denk ik. Misschien is het ook wel eens ten onrechte. Maar wij kunnen ons ook schamen voor onze verkeerde dingen tegenover de mensen. En dat is op zich goed. Dat heeft de Heere ook geschapen. Een schaamtegevoel op dat punt. Maar hebben we ons ook wel eens geschaamd tegenover de Heere? Als niemand er nu van weet, alleen de Heere. En dat we zo oog in oog kwamen te staan met de Heere, dat we ons voor hem gingen schamen en dat we onze ogen gingen neerslaan, zoals de tollenaar het deed in de tempel, of zoals Efraïm het doet in Jeremia 31. Ik ben beschaamd en schaamrood geworden toen ik met mezelf bekend gemaakt ben, zegt Efraïm daar. Daniël schaamt zich. Daar ziet u ook iets in van zijn oprechtheid voor God. Ja, en dan nog iets. En dat is, dat moeten we nog eens even aandachtig lezen in vers 12 tot en met 14. Daar staat: als dan die puinhopen er in Jeruzalem gekomen zijn, als de tempel in puin ligt en de stad in puin ligt, dan zegt Daniël in vers 12, en hij, dat is de Heere, heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengend over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. En dan zegt Daniël in vers 13, gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht van de Heere onze God niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandig achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken. Het gaat me vooral om dat laatste zinnetje. Dat Daniël hier zegt: God doet het niet verkeerd. Als de stad Jeruzalem omgekeerd is en een puinhoop geworden is. God doet het niet verkeerd als wij in de ballingschap gedreven zijn. God doet het niet verkeerd als ik al 70 jaren lang hier in de vreemde verkeer in Babel. De Heere is niet onrechtvaardig, maar zoals Daniël het iets eerder in dit gebed zegt, bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Als ik dat in één woord zou moeten samenvatten, dan is dat wat Daniël hier doet, dat is buigen. Buigen onder Gods rechtvaardig oordeel. De Heere rechtvaardigen, zoals het in het Nieuwe Testament geschreven staat. God gelijk gaan geven met zijn hart. Aan de kant van de Heere vallen. Aan Gods zijde terechtkomen. Dat is wat Daniël hier in dit gebed ook doet. Kijk, want Daniël, en dat is u misschien wel opgevallen, Daniël begint niet bij de puinhopen. Maar hij begint bij de schuld. Dat is een diepe les, gemeente. Die moeten u en ik van de Heere leren, anders leren we hem nooit. Om niet bij de puinhopen te beginnen, maar bij de schuld. Als je oog in oog staat met de puinhopen in je eigen leven, met de puinhopen in je eigen werksituatie, in je eigen gezin, in je eigen huwelijk. Ik zeg het niet makkelijk, maar wat zou het een genade zijn als de Heere me dan toch brengt bij de schuld. En als ik dieper mag buigen dan alleen naar mijn puinhopen toe. En begrijpt u het goed, ik wil niet zeggen dat alle puinhopen uw schuld zijn persoonlijk. Want er kunnen ook puinhopen zijn die door een ander zijn aangericht. Maar onder de puinhopen, welke puinhopen het ook zijn, ligt toch altijd, en dat is wel bijbels, altijd ook onze schuld. Daniël kwam bij de schuld terecht. En hij ging zijn schuld voor God belijden. En wat had Daniël een reden om misschien wel te zeggen: die anderen hebben het allemaal gedaan. En als iedereen zo had geleefd als ik, dan hadden we nooit in ballingschap gehoeven enzovoorts. Maar Daniël buigt. Wij hebben gezondigd. Daniël schaamt zich. En Daniël komt aan Gods kant terecht. Dat is de diepte waaruit hij bidt. En daar ligt precies de moeite om biddag te houden op deze dag in maart 2019. Want brengt u zich er maar even. En ik mezelf, dat kan toch niet? Heere, leer ons bidden zoals u Daniël leerde bidden. Want God bracht Daniël daar, in de diepte. God bracht Daniël op de plaats waar hij ging belijden met zijn hart. God bracht Daniël ertoe dat hij zich voor Gods aangezicht ging schamen. God bracht Daniël ertoe dat hij mocht buigen onder God. En hoe deed de Heere dat? Nog wel even luisteren, want misschien dat er iemand zegt, ja kijk, nu hebben we het wel weer gehoord dat we ten diepste toch niet bidden kunnen. En dat de Heere dat moet geven en dat de Heere dat moet werken. Gemeente, we moeten het eerst maar eens leren dat we niet bidden kunnen. Heel persoonlijk, dat we niet bidden kunnen. En gaan vragen aan de Heere of hij het ons leren wil. Maar hoe leerde Daniël het? We hebben het eigenlijk net ook gelezen. In vers 12. En in vers 11 trouwens ook. Vers 11, als u nog even kijkt. Geheel Israël heeft uw wet overtreden. Met af te wijken dat ze uw stem niet gehoorzaamde. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods. Dus wat is het middel geweest waardoor Daniël mocht buigen? Ja, natuurlijk de werking van Gods geest, maar de Heer heeft zijn woord gebruikt. En de Heer heeft vanuit zijn woord laten zien waar de schuld lag. En de Heer heeft vanuit zijn woord licht laten vallen over de puinhopen. En Daniëls hart werd ingewonnen door de Heilige Geest om te buigen onder het getuigenis van het woord van God. Ik denk dat wij geen verkeerde dingen tegen elkaar zeggen als wij zeggen dat het Gods Geest is die een mens moet laten buigen. Maar we zullen elkaar ook moeten herinneren aan het feit dat de Heere daarvoor zijn woord wil gebruiken. Stempelt dat ook onze omgang met de boeken, gemeente? Met de boeken van het woord van God? Is dat ook op biddag 2019 ons gebed, Heere, zou u ook daar uw woord voor willen gebruiken? Om mij op mijn plaats te brengen. Want de plaats waar een mens buigt voor de Heere is, hoe een mens er ook tegen vecht, toch geen verkeerde plaats. Als je het echt is uit handen mag geven. Als je echt is mag zeggen, misschien wel in de grootste moeite en in de grootste smarten. Maar als je het echt is met je hart mag zeggen, de Heere doet het niet verkeerd. Als je dat tegen de Heere mag zeggen. Heere, u doet het niet verkeerd. Ik ben verkeerd. In de derde plaats. Het is een gebed om genade. Ja, wat zal Daniël bidden? We diepen het nog even op vanuit vers 18 en vers 19. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen. Daniël, hij bidt allereerst om Gods aandacht. Daniël kan de puinhopen niet wegnemen. Daniël kan de dingen niet veranderen. Daniël ziet zijn schuld wel liggen onder die puinhopen. En ten grondslag aan die puinhopen. Maar Daniel kan het niet oplossen. Daniel gaat tot God roepen. En dan roept hij allereerst: Heere, neig uw oor. Dat betekent spits uw oor en hoor. En doe uw ogen open en zie. Dat zijn dus woorden die komen regelrecht uit de aanvechting. Uit de aanvechting, ja, want als Daniel zegt, Heere, doe uw ogen open, dan heeft hij de gedachte gehad, dan heeft hij de strijd gehad dat God zijn ogen dicht hield. En dat de Heer het helemaal niet zag. En als Daniel zegt, Heere, neig uw oor, spits uw oor en hoor, dan heeft hij de gedachte gehad, de Heere hoort niet. Ziet u wel dat die Daniel ook die worstelingen en die beproevingen in zijn gebedsleven heeft gekend? Misschien wel dezelfde worsteling die u kent. Als u zegt, de Heere lijkt het wel helemaal niet te zien. En de Heere lijkt het wel helemaal niet te horen. En de Heere lijkt mij niet te horen en mij niet te zien. En de puinhopen waarmee ik zoveel te stellen heb. Daniel kende iets van die worsteling. De Heere hoort het niet en ziet het niet. En dan gaat hij toch zo heel vrijmoedig vragen. Heere, doe uw ogen open. Heere, neig uw oren. En begin van vers 19. O Heere, hoor. En één bede verderop, o Heere, merk op. Daniel bidt of God aandachtig zijn nood en zijn ellende wil gadeslaan. De puinhopen wil zien. En dan het volgende waar hij om bidt, ja dat is vers 19, dat gebed wat we hebben overgeslagen. Vergeef, o Heere, vergeef. Daar is het hem bijzonder om te doen. Die puinhopen, maar vooral de schuld. O Heere, vergeef. Ja, en dan wordt Daniel vrijmoedig, want dan is het volgende waar hij om vraagt. En doe het. Vertrek het niet. Dat betekent vertraag niet. Heere, doe het. Wat Daniel? Wat de Heere beloofd heeft. Wat Daniel? Wat de Heere weet. Dat is heel opmerkelijk. Dat in dit gebed Daniel heel veel woorden nodig heeft om zijn schuld voor de Heere te belijden. Maar als hij, om zo te zeggen, zijn concrete vraag gaat stellen aan de Heere, dan gebruikt hij in het Aramees van Daniel 9 maar één woordje. Doe. Doe. Heere, wil u ingrijpen? Wil u het doen? Wil u toch verlossing zenden? Doe het. Kijk, en dan zijn die gebeden in vers 19 eigenlijk bazuinstoten naar de hemel. We hebben een aantal jaren geleden eens nagedacht over die zilveren trompetten van het gebed. En in nummerie 10 kunnen we lezen dat die zilveren trompetten aan de mond moesten worden gezet wanneer de nood hoog was. En dan moest daar met een gebroken geklank op geblazen worden. En dan waren dat als het ware een soort bazuinstoten die naar de hemel gericht werden. Nou, dat ziet u hier in vers 19. O Heere, hoor. Dat is een bazuinstoot vanuit de nood op die zilveren trompet van het gebed. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet. Daniel werpt zijn nood. Hij werpt zijn smekingen voor het aangezicht van de Heere neer. En er ligt in zijn gebed een aansporing om uw noden voor de Heere neer te werpen. Maar de Heere geven ons dat we dan mogen bidden zoals Daniel bad. met dat gebed om zijn vergevende genade. En pleitend op wat bij de Heere te vinden is. Want dat is dan het laatste wat nog even de aandacht moet hebben in dat gebed om genade. Ja, waar kan Daniël op pleiten? Wie is zij zelf? Dit hebben we gehoord. Daniël was zelf, al bleef hij voor heel veel zonden bewaard, maar hij was zelf ook een zondaar. Wij hebben gezondigd. Daniël kon in zichzelf ook niet voor God bestaan. Voor Daniël geldt wat de apostel Paulus in Romeinen 3 schrijft, dat de gehele wereld verdoemelijk is voor God. En God voor Daniël ook. Ook voor die man op wie zijn collega's geen vinger konden leggen, maar in zichzelf verdoemelijk voor God. En Daniël weet het. Daniël heeft het geleerd. En hebben wij het geleerd, gemeente. Om ook in onze gebeden alleen maar te wijzen op. Ja, waar wijst Daniël dan op? Waar pleit hij op? Waar werpt hij zijn smekingen op neer? Niet op onze gerechtigheden, zegt vers 18. Maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Op uw barmhartigheden. Daar gaat Daniël pleiten op wat er bij God is. Niet op wat er bij hem is, want er is bij hem niets. Ja, zijn gerechtigheden, ach, die kunnen voor de Heere niet bestaan. Die zijn ook maar een wegwerpelijk kleed, zoals Jesaja het zegt. Maar we werpen onze gebeden neer op maar één grond, en dat is op uw barmhartigheden. Daar gaat Daniël met eerbied gesproken wijzen op het hart van God. Op wie God is, volgens zijn eigen woord. En de Heer heeft het gezegd dat hij barmhartig is. En Psalm 116 zingt ervan: onze God is ontfermende. De barmhartigheid, u weet wel, dat is een heel teer woord. Dat is een woord wat heel nauw verwant is aan het woord voor baarmoeder in de taal van het Oude Testament. Dat wijst op de innerlijke ontferming die er bij de Heere is. Daar gaat Daniël op wijzen. Heb u de Heere wel eens gewezen op wat er bij hem is? Heb u daar wel eens met uw vinger naar gewezen in het gebed? Niet op een brutale manier, dat doet Daniël hier ook helemaal niet. Dat heeft niets te maken, gemeente, met lichtzinnigheid en oppervlakkigheid. Maar er is een biddend volk voor wie de nood zo groot is. En voor wie geldt dat ze de grond in zichzelf zo verliezen en zo kwijtraken, dat ze niet anders meer kunnen dan gaan wijzen op wat er bij God is. Heb u dat al gedaan in uw leven? Is dat al uw gebedsgrond geworden? Uw barmhartigheden, die vele, die groot zijn. Of, zoals Daniël het in vers 19 het midden zegt, om uw zelfs wil, o mijn God. Ja, Daniël, maar u kunt God wel wijzen op wat er bij hem is. Maar wie zegt dat het voor u zal zijn? Dat kan ook zo'n worsteling zijn. Je kunt God wel wijzen op wat er bij hem is. Hij is barmhartig en ontfermende. Jawel, zegt iemand, maar hij is ook rechtvaardig. Ja, dat is ook waar. Hij is ook heilig, dat is ook waar. Hebt u het geleerd? Maar als er nu bij God barmhartigheid is en genade is, maar wie zal nu zeggen dat het voor u is? Dan gaat Daniël toch nog iets zeggen. En dat heeft nog steeds te maken met die grond van zijn gebed. Dan zegt hij aan het slot van zijn gebed: van zijn onderbroken gebed door de hemel. Want de Heere onderbreekt dat gebed. En dan zegt hij, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Heer, het is toch de stad van u, Jeruzalem. En het is toch het volk dat naar uw naam genoemd is. Wat was dat voor een volk? Een volk dat het verzondigd had. Een volk dat het verbeurd had. Een volk dat vanwege alle zonden in de ballingschap moest. En daar nog niet tot de Heere ging bidden. Zo'n volk. En toch zegt Daniel, Heere, maar ze zijn toch naar uw naam genoemd. Begrijpt u de lijn, gemeente? Heere, een mens zo hardleers, zo onbekeerd in zichzelf, zo verloren, zo schuldig, maar toch naar uw naam genoemd. Denk erom, hoor, dat zegt Daniel over heel dat verbondsvolk van Israël. Met alle onbekeerden er ook bij. Ze zijn naar uw naam genoemd. En dan maar pleiten op de eer van God. En dan maar vragen, Heere, neem reden uit uzelf. Zo stond Daniel deze avond biddend in ons midden. Heere, leer ons bidden als Daniel. En dan zegt Ezechiël toch ook nog in het 14e hoofdstuk van zijn profetie. Maar al zou nou Daniel voor je bidden, dan was het nog verloren. Al stonden Noach en Daniel voor Gods aangezicht. Daarom weet u wie u nodig hebt. Diegene die meer is dan Daniel. Die niet alleen gebeden heeft, maar die ook geleden heeft. En laat ik met hem en zijn naam mogen besluiten. Die Heer Jezus Christus, van wie Jesaja het zegt, die voor de overtreders gebeden heeft. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, geef ons te bidden zoals Daniël, maar schenk ons de verhoring omwille van die meerdere van Daniël, de Heer Jezus Christus. Wij kunnen ook met onze gebeden in onszelf voor u niet bestaan, maar geef ons tegelijk dat we zo mogen worstelen. En wilt u de puinhopen oprichten, Heer, maar wil u boven alles de schuld vergeven. We bidden u of u ons beveiligen wil over de wegen, veilig wil brengen op de plaats waarheen we zullen gaan. En wilt u ons als gemeente aanstaande zondag ook weer samenbrengen. Sterkt u onze broeder dominee Visser die dan hoopt voor te gaan. En geef u zo wat nodig is. Vergeef ons al het zondige. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 145, het zesde vers, is de slotzang. 145, het zesde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.